Welkom bij een nieuwe aflevering van de Week van de VEB, een podcast over zaken die beleggers moeten weten. We kijken terug op de afgelopen week en wat ons bezighoudt. Ons, dat is in dit geval ondergetekende en Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedemiddag Gerben.
Goedemiddag.
We hebben weer een aantal onderwerpen staan. Het is druk, het is AFA-seizoen en we zullen snel beginnen, want jij gaat straks naar een aandeelhoudersvergadering.
Ja, naar Rotterdam, naar KPN.
Oké, verwacht je daar nog lijmpistolen, niet-machines, zingen, klappen of anderszins enthousiaste aandeelhouders?
Ik verwacht enthousiaste aandeelhouders, maar niet dat type. KPN legt al die glasvezelkabels onder de grond neer en dat gaat heel voorspoedig. En de winst is goed. En dat is juist voor de elektrificering van het Nederland en de toegang tot data heel erg belangrijk. Ik geloof niet dat daar iemand om andere redenen veel bezwaar tegen heeft.
Oké, duidelijk. Nou, we kijken eerst eventjes terug op vorige podcast. Beter gezegd, we hadden toen even over Alfen, de transformator en batterijen. Het bedrijf dat batterijen maakt voor huishoudens, laadpalen, dat soort apparaten. In de beurs gegaan in 2018 voor 10 euro. Nou, anderhalf jaar later was het ineens 115 euro waard, zelfs meer. Die koers is sindsdien flink gezakt. Nou, 38 euro, nog steeds een mooi rendement voor de vroege instappers, maar toch. Vorige week spraken we erover omdat er een nieuwe CFO, financieel directeur, aangetrokken zou worden. En de dag voor de aandeelhoudersvergadering bleek dat zijn benoeming werd ingetrokken. Dat ging toch allemaal niet door. Een echte duidelijke concrete verklaring daarvoor bleef uit. En nou zagen we afgelopen dinsdag dat, was het vorige week alweer, dat er ineens 10% van de koers afging. Zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was. Het aandeel is stevig geprijsd, maar dit soort koersbewegingen bij een bedrijf, wat voor verhalen lees jij dat er in de markt rondgaan?
Ja, ik denk dat het een gevalletje verhoogde dijkbewaking is. Ik bedoel, we redeneren altijd dat de markten efficiënt zijn, dat alles in de koers is verwerkt. Maar er zijn een aantal dingen bij Alf heel specifiek. Je noemde net het niet benoemen van de CFO, wat daar precies de achtergrond van is. Dat is voor beleggers toch een beetje gissen. Anderzijds, laten we echt even diep in de cijfers kijken. En dan zie je dat de marges die ze maken, de winstmarges, dat die toch wel behoorlijk stuk lager zijn. 5,9% ten opzichte van vorig jaar. Toen was het meer dan dubbel, 12,1%. En dat valt beleggers op. Je ziet ook dat ze best wel veel winst maken, maar dat niet alles meteen wordt betaald. Dus het niet-cash deel, dat zie je in de boeken terug. En de vraag is dan altijd bij beleggers van, goh, waarom trek je die winst naar voren, terwijl je die nog niet helemaal hebt verdiend. Je ziet hem nog niet op je bankrekening binnenstromen. Ja, en altijd op het moment dat een aandeel behoorlijk hard naar beneden gaat, afgelopen 3 maanden zien we die behoorlijke daling, dan is de verhoogde dijkbewaking van, goh, gaat dit wel goed komen? Je zei, de koers is nog steeds op niveau. Maar ja, op het moment dat er ook shortposities zijn, op het moment dat er groot aandeelhouders een iets minder groot aandeel gaan houden, wat we ook in de registers terugzien, dan gaan beleggers zich afvragen van, oké, is die prijs nog wel een reële prijs of gaat die nog verder naar beneden? En dat is wat nu, naar ons idee, de huidige koers en ook de dip van dinsdag verklaart.
Ja, nou is inderdaad Alf het meest geshorte aandeel op de Nederlandse beurs. Dus eigenlijk is er geen bedrijf waarin meer beleggers speculeren op een koersdaling dan bij Alf. Tot nu toe is dat gebeurd, maar nog steeds de meeste short of het meest geshorte aandeel. Normaal gesproken zijn shorters hebben goed hun huiswerk gedaan, maar moet je hier nou als belegger nerveus van worden, een aandeel dat zoveel geshort wordt?
Ja en nee. Shortposities zijn heel erg goed voor de dynamiek in de markt. Er zijn beleggers die denken van deze prijs is te hoog voor wat het waard is. En die waarschuwen eigenlijk anderen van ik ga verdienen als die koers omlaag gaat. En dat moet je publiek maken. Dat staat gewoon keurig in de registers. Dan kan iedereen nalezen. En dat maakt dat uiteindelijk die prijsontwikkeling daar rekening mee houdt. En over het algemeen wat je zegt, doen ze hun huiswerk goed. Dus er zijn gewoon een aantal partijen en grote partijen in de markt die zeggen dit aandeel is overgewaardeerd. Nou, dan kun jij zeggen, nee, maar ik ben voor groen en dit bedrijf gaat het grote verschil maken met de laadpalen, batterijopslag en elektriciteitshuisjes. Ik negeer dat, maar alle informatie is dan wel netjes in de markt. En het enige waar je heel erg voor uit moet kijken is dat die partijen die grote posities short hebben, ongenuanceerde en oneigenlijke berichten in de markt gaan slingeren. Daar heb je een toezichthouder voor, maar dan moet je ook als belegger op alert zijn. Waar komt nieuws wat negatief is over Alfa vandaan? En heeft dat misschien te maken met die shortposities? En het geeft in ieder geval meer volatiliteit in het aandeel, omdat er meerdere belangen zijn. Niet alleen de belang van aandeelhouder dat de koers omhoog gaat, maar er zijn er ook die zeggen van laten we maar even een onsje minder zijn. Nou, dat komt allemaal bij elkaar op die mooie beurs en op die kapitaalmarkt waar we allemaal zo van houden.
Oké, daar komt toch ook even de oud-toezichthouder om de hoek. We hebben nog een stukje AFM straks, dus hold your horses zou ik zeggen. Maar eerst even over naar Euronext. Daar hebben we een topman en die kennen we goed. Hè? Die was bij ons de gast op het 100-jarig jubileum, 8 maart, het evenement. En jij kent hem?
Ja, Stefan Bouchna, die is benoemd in de tijd dat ik ook, dat is een voorzitterschap wat je één keer per half jaar in de 2 jaar bekleedt. De Board of Regulators, en dan ga je ook over de stappen die Euronext neemt in benoeming van bestuurders, kijk je mee. Dus ik heb Stefan vanaf de allereerste dag ben ik hem tegengekomen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, hij doet het voor Euronext goed. Hij breidt de club uit, het is echt een pan-Europese beurs aan het worden. Hij wordt er ook forselijk voor beloond, laat het ook eerlijk benoemen. En wat de afgelopen week naar buiten kwam, is dat dat misschien wel een beetje te forselijk is geweest.
Ja, even voor mensen die dat misschien wat minder gevolgd hebben. Daar kwam naar buiten, of beter gezegd, er kwam aandacht voor de agenda van de vergadering van Euronext. En daarop stond een extra beloning. De Raad van Commissarissen had een extra beloning voor Bouchna. Een jaar salaris en aandelen en dat hadden ze hem gegeven. En uiteindelijk was dat omdat hij zo goed bezig was met de integratie van de Italiaanse beurs, Borsa Italiana, als we een Italiaanse niet in de steek laten. En hij heeft een aantal belangrijke spelers binnen Euronext weten te verleiden om binnenboord te blijven. En dat was een jaar salaris waard. En nou heb ik even gekeken, dat zou dan een zogenaamde deel zijn van zijn lange termijn beloning. En als ik dat vergelijk met vorig jaar, dan is het niet zo dat hij nu een jaar salaris aan aandelen meer heeft gekregen dan vorig jaar. Volgt u me nog? Volg jij me nog, Gerben? Hoe kan dat niet een jaar meer is? Dat hij niet echt dus veel meer heeft gekregen dan vorig jaar?
Nou ja, je maakt afspraken gewoon voor salaris. Je maakt afspraken voor de variabele beloning. En vorig jaar zijn daar nieuwe afspraken over gemaakt. Zijn we keurig meegenomen in, is dat een beetje uitlegbaar richting ons als beleggers? En daar hebben we eigenlijk waardering gegeven in de transparantie van het proces en ook de verhouding tussen de korte termijn beloning en de lange termijn beloning. Nou, voor die lange termijn beloning maak je ook afspraken. Wanneer verdien je die nu? Wanneer krijg je die echt uitgekeerd en hoe lang moet je ze daarnaar houden, de vesting? En daar zijn andere bedrijven zeg maar in de vergelijking meegenomen en allerlei eisen gesteld. Dat als je een bepaalde voorwaarden voldoet, dan verdien je ze volledig. Voldoe je aan een deel, dan verdien je misschien de helft of een deel. En voldoe je er niet aan, dan krijg je die uitkering op lange termijn niet uitgekeerd. Nou, wat zien we vorig jaar? Dat ondanks alle inspanning om de beurzen te integreren, ze toch wat achter zijn gebleven bij de variabelen en de doelstellingen die van tevoren zijn bepaald voor het kunnen verdienen van die lange termijn beloningen. Dat lijkt ook meer een van de redenen te zijn geweest om nu eenmalig toch nog een jaar salaris bij te plussen, dan de reden die wordt opgegeven dat het allemaal zo goed is gegaan en dat zoveel mensen heeft kunnen behouden. Want voor die prestaties is hij de afgelopen jaren al beloond. Dat is vanaf 2020 gewoon keurig meegenomen de variabelen bij zo'n beloning, en daar wordt hij dan nu achteraf nog een keer voor gecompenseerd. En dat vinden wij, en wij niet alleen, ook de grote aandeelhouders vinden dat te ver gaan. En we kunnen er helaas niks aan doen op de vergadering straks, maar we kunnen wel de verantwoordelijke commissaris of commissarissen hiervoor een tik op de vingers geven.
Oké, dus als ik het goed begrijp, hij had een lange termijn beloning en daaraan waren voorwaarden gekoppeld. Hij heeft niet aan al die voorwaarden voldaan en daardoor is die beloning vervallen en het heeft er nou de neiging van dat als een soort goedmakertje hij een extra bonus heeft gekregen voor dingen waar hij al een keer voor beloond is?
Ja, je kan het nog beter, hè? Beter dan dit kan ik het niet uitleggen, dat is exact het geval. En okay. Natuurlijk zijn er verschillende scholen hoe je dit uitlegt, het zal vanuit Euronext anders worden uitgelegd, maar laten we ook heel eerlijk zijn, dit soort oplossingen zijn helemaal niet nodig, want dit geldt voor de CEO in dit geval, maar ook voor de COO. Die worden echt al wel goed beloond. En dan hoef je denk ik echt niet zo bang te zijn dat als een keer een jaar even een dip is, omdat de concurrenten iets beter presteren, dat ze dan meteen weglopen. Als dat de cultuur is, dan heb je een ander probleem. Dus deze compensatie had wat ons betreft gewoon niet hoeven plaatsvinden.
Oké, je zegt op de AVA, het zal wel nog onderwerp van gesprek zijn. En jij gaat daar naartoe zelf, denk ik, hè?
Ja, Euronext is voor ons belangrijk. Het is toch onze beurs in Nederland. En daar hoor je als VEB te zijn. Vorig jaar heb ik grote complimenten gegeven voor het aanhouden van de CEO. En ook de dynamiek omtrent de beloning. Nou, misschien hebben ze dat iets enthousiast opgepakt te denken van we kunnen ook wel een potje breken. Dat zou jammer zijn. Dus ja, dit jaar ben ik wellicht iets minder vriendelijk voor ze.
Oké, nou dat gaan we meemaken en dat hoort u weer van ons. Door naar een ander opmerkelijk feit. We gaan echt een hele bonte stoet aan onderwerpen. De Rabo-certificaten. Rabobank, zelf niet beursgenoteerd, heeft wel certificaten. Die zijn dan wel weer op de beurs verhandelbaar. En daar wordt heel veel door particulieren in belegd. Even beginnen bij het begin. Waarom heeft Rabobank certificaten en geen aandelen?
Ja, ze zijn een ander type onderneming, een corporatie. En ze willen ook niet dat ze elke keer moeten uitleggen aan aandeelhouders wat ze volgend jaar gaan doen. Het is echt bedoeld als organisatie om met de lokale banken in de structuur de wereld in Nederland althans te gaan veroveren. En eerlijk gezegd, dat doen ze al lang en dat heeft zijn werking gehad. Of het naar de toekomst ook zo moet, dat is een andere discussie. Maar daar heb je ook wel behoefte aan wat extern vermogen om wat meer te kunnen doen voor je klanten, voor de bedrijven die je financiert. En daarom hebben ze die certificaten uitgegeven. Overigens, dat weten weinig mensen, als je kijkt naar onze achterban, de particuliere aandeelhouders in Nederland, dit is het tweede aandeel in omvang waar men in belegt, dus of aandeel obligatie, ik moet het goed formuleren. Het gaat echt om heel veel geld, er zitten echt miljarden in. En een hele grote groep particuliere beleggers, die zitten in die Rabo-certificaat.
Ja, wij hebben er ook veel aandacht aan besteed. Dat kunt u teruglezen op onze site. Dat dit klinkt als een obligatie, maar het is toch echt het risico van een aandeel. Dat is goed om te weten, daar is niks mis mee natuurlijk. Ook nu weer, naar aanleiding van het nieuws wat we nu gaan behandelen, namelijk een enorme inkoopoperatie, staat een stuk op onze site. 5 keer vraag en antwoord heet het dan, daar worden wat zaken behandeld. Want wat is er aan de hand? Rabobank gaat voor 1 miljard van die certificaten inkopen. En dat heeft iets te maken met de coronaperiode nog. Kan je dat kort duiden?
Ja, altijd in een crisis, dan wordt de centrale bank heel erg wakker. Dat zijn ze altijd, maar ook de ECB, de Europese Centrale Bank, wat de toezichthouder is op Rabobank in Nederland, die heeft gezegd van ja, we moeten nu even zorgen dat we door deze crisis komen. En dat betekent dat je niet zomaar heel veel geld aan dividend mag uitkeren. Dus als je dat al wil doen, en Rabo heeft de afspraak dat ze gemiddeld een 5,6% rendement garandeert, het is niet helemaal gegarandeerd, maar aan de certificaathouders. Dat mag dan niet in de vorm van cash, in wat daarvoor wel mocht. Dus vanaf 2020 hebben ze dat in de vorm van nieuwe certificaten uitgegeven. Omvang ongeveer vergelijkbaar met wat voorheen aan dividend in cash werd uitgekeerd. En wat ze nu doen, is ze zeggen, ja, eigenlijk zitten we nu te ruim in het jasje. Onze kapitaaleisen zijn minder dan wat we aan kapitaal hebben. Dit geven we gewoon terug. Dit kapitaal hebben we niet nodig. Dus alsnog geven we eigenlijk een cash uitkering.
Eigenlijk, zoals het er nu naar uitziet, is dit wel goed opgelost door Rabobank.
Maar inderdaad, wordt maar voor 1 miljard ingekocht. Stel nu dat er veel meer mensen hun stuk willen aanmelden, dat er voor 2 miljard euro aan in te ruilen stukken wordt aangeboden. Hoe werkt dat dan? Is het dan wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
Ja, loodje trekken. En uiteindelijk zullen ze alles verzamelen. En dan gaat het naar rato. Dus dan krijg je, stel je wilde voor 10.000 euro van de certificaten af, dan krijg je het aanbod voor 5 en de rest die mag je keurig houden en dan krijg je in de toekomst weer rendement op.
Oké, en deze stap, past dat bij de nieuwe organisatie? Er is een nieuwe topman, een Belg, de Kramer. Heeft dit daarmee te maken dat hij de organisatie bij Rabobank anders wil neerzetten?
Dat weet ik niet. Ik denk, nu mag het. Ik denk dat de ECB tot recent toch wel voorzichtig is geweest. Maar ja, nu zie je sinds vorig jaar dat er niet opeens weer een pandemie aankomt. Althans, het is niet de verwachting. Dus ja, dan kan je het ook een beetje de banken weer wat vrijheid geven. Plus je ziet op mondiale schaal dat het Europese bankwezen toch wel qua winstgevendheid erg achterblijft bij bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dus er is ook een wens bij de ECB om de winstgevendheid van banken iets te laten toenemen. En ook niet al te roekzichtloos hele hoge kapitaaleisen te stellen. Dus daar heeft het denk ik meer mee te maken dan met de nieuwe topman.
Oké, duidelijk. Dat er bij Rabobank het nodige gaat veranderen, dat is in ieder geval duidelijk. Dat heeft men bekendgemaakt.
Goed, we gaan door naar de AFM. De AFM heeft zijn jaarverslag uitgebracht. Dat is altijd wel een blik waard. Het is prettig geschreven. Het geeft een mooi overzicht van wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd op financiële markten. Ik pik er even 1 onderwerp uit en dat gaat over reclame voor financiële producten. Daar zijn behoorlijk wat Europese regels voor en die bieden handvatten om het kaf van het koren te scheiden. Die vraag krijgen we als VEB vaak natuurlijk. Van ja, hoe kan ik nou een goede belegging herkennen? En nou ja, er zijn een aantal zaken overbekend. Een aantal dingen waar je naar moet kijken. Bijvoorbeeld, is er een vergunning uitgegeven, hè, bij een belegging, beleggingsaanbiedingen? Of probeert men net onder die vergunning uit te komen, hè, onder het toezicht? Dat kan. Door een belegging heel duur te maken, dan val je wel niet onder toezicht. Afijn, daar komen we nog een keer over te spreken. Maar die regelgeving, die Europese regelgeving die er nu extra is gekomen, of beter gezegd, die regels die er zijn, de meeste mensen zullen dat niet lezen, maar kun je eens twee tips geven waar luisteraars moeten kijken als ze een financiële aanbieding krijgen van hé, hier moet ik even alert zijn?
Nou ja, hoofdadvies is, als het te mooi is om waar te zijn, dan zal dat ook zo zijn. Dus geloof niet in alles wat een aanbieder zegt ten aanzien van gegarandeerde rendementen, of historische cijfers die automatisch naar de toekomst door kan vertalen. Maar wat echt opvalt, en dat is nu heel specifiek voor dit jaarverslag van de AFM relevant, heel vaak wil je meer informatie krijgen als particulier of als belegger, dan vraagt een bedrijf van ja, dan moet je even je e-mail achterlaten en dan krijg je dat daar toegestuurd. Ja, dat is niet vrije informatie, dat is niet een goede waarschuwing. En dat ja, kan een opmaat zijn dat je wordt gespamd met allerlei aanbiedingen of dat je wordt gehackt. En er zijn genoeg partijen bereid om dat voor jou te doen. Dus daar moet je denk ik heel erg voor uitkijken. Het andere deel is van kansen en risico's. De toezichthouder is er natuurlijk voor om ons te waarschuwen voor de risico's. Gelijkertijd, en dat is het mooie, zeggen ze ook van ja, die markt moet wel goed functioneren, want die is ook heel hard nodig. Als iedereen blijft sparen, ja, dan gaan we met z'n allen niet een hele mooie goudgerande toekomst in. Je zult ook moeten beleggen, maar dan moeten de partijen die jou enthousiasmeren voor mooie vergezichten ook heel goed die risico's duiden. Ook dat je dat kan begrijpen als belegger en dat het eerlijk is. En ja, daar zijn echt nog wel wat voorbeelden waar nog wat winst te behalen valt, ook in Nederland.
Ja, nee, dat inderdaad even op dat eerste wat je vaak ziet, dat je een e-mailadres moet invullen en dan krijg je dingen toegestuurd. Dat zie ik vaak bij aanbiedingen en dan krijg je daarna allerlei, het zijn gewoon persoonsgegevens waar ze wat mee kunnen. Het is een lead, dat vind ik zelf altijd heel vervelend. Ik zou mensen willen afraden om daarop in te gaan. En het tweede wat je zegt, heet in vaktaal dan layering, hè? Wat ik wel eens tegenkomen is, je ziet de rendementen en de voordelen van een product en wilt u de risico's zien, ja, dan moet je bijna een stereobril opzetten of even doorklikken naar een volgende pagina.
Wat ik uit Europese regels begrijp is dat dat niet meer mag. Is dat juist?
Dat mag niet, maar het wordt niet altijd toegepast door partijen. Er zijn heel veel partijen die kunnen heel Europa bedienen vanuit een tropisch eiland, zeg maar. En die toezichthouder, de lokale bevolking heeft niks te maken met die aanbiedingen. Dus die sluiten hun ogen een beetje voor de manier waarop dat precies wordt aangeboden. En nou ja, daar is een toezichthouder telkens op aan het jagen. En ja, die sites en die aanbiedingen kunnen van een split second kunnen ze weer veranderen. En die zijn vaak helemaal specifiek voor mensen gemaakt. Dus ja, dat is echt een achterhoedegevecht. Dus ja, daar kan je steeds meer met nieuwe regelgeving komen. Maar het is met name ook belangrijk dat consumenten weerbaar zijn en denken van ja, daar moet ik dus op letten. En nou, dat is het mooie, die oproep doet de AFM van let op dat als je alleen maar mooie vergezichten ziet, dat je ook op die risico's moet letten. Aanbieders hebben een belangrijke rol, maar beleggers zelf ook een verantwoordelijkheid.
Oké, dus groot de rendementen en doorklikken voor de risico's, dan zou ik zeggen afblijven.
Ja, en wie niet van sport houdt, die kan toch blijven luisteren, want we gaan het helaas voor sommigen maar onvermijdelijk even over Ajax hebben.
Op het moment dat ik dit uitspreek zal er wel weer nieuw nieuws zijn, maar zeker als u dit beluistert een dag later.
Maar voor nu hebben we het nieuws gehad dat er 3 commissarissen vertrekken bij Ajax.
Dat zijn de dames Mosman en Schliek, dacht ik, en Kees van Oefelen.
Tenminste, ze hebben hun vertrek aangekondigd, maar ze zijn nog niet weg. Gerbe, wat zijn de regels daarover bij Ajax?
Ja, bij Ajax staat in de statuten dat je 5 commissarissen moet hebben. En daar probeer ze aan te voldoen. Dus zodra er nieuwe mensen zijn geworven en door de hele malle molen qua compliance zijn gehaald, laten we dat dit keer vooraf doen en niet achteraf, zou ik zeggen. Dan zullen ze vertrekken. En ja, dat is misschien voor het oplossen van huidige problemen rijkelijk laat. Dus ik vermoed dat er in de spelonken van de arena en aandeelhouders en anderen die nu heel erg betrokken zijn ook nog wel eens een oproep kan komen om wat eerder te vertrekken. Maar dat is dan hen. Maar er moeten uiteindelijk weer 5 commissarissen zijn, waarvan de meerderheid onafhankelijk en die search is ingezet voor wat we hebben gehoord. En dat zij vertrekken vinden wij ook niet heel erg vreemd. Gelet op de conclusies uit het, tenminste wat we hebben gelezen van de conclusie uit het rapport van KPMG, dat zowel bestuur, maar ook raad van commissarissen alle basiselementen van de interne beheersing hebben genegeerd. Ja, dan moeten de verantwoordelijken ook hun consequenties trekken wat ons betreft. En ik heb liever altijd dat ze dat zelf doen, na zelfreflectie, dan dat dat aan de bestuursraad is om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, in dit geval de buitengewone algemene vergaderinghouders, af te dwingen. Dus dit is een verstandige stap.
Ja, en begrijp ik goed dat de Raad van Commissarissen zelf nieuwe commissarissen benoemt?
Ja, het is wat een rare figuur. De bestuursraad heeft daar een belangrijke stem in. Maar ja, de Raad van Commissarissen kan samen met de bestuursraad gaan zitten, die 73% van de aandelen daarover kan stemmen. Om te bekijken van hoe ziet de ideale samenstelling er nu uit. Nou, dat gesprek zal ongetwijfeld nu plaatsvinden.
Dus eigenlijk als de Raad van Commissarissen geen nieuwe commissarissen, zolang die geen nieuwe commissarissen vindt, blijven de oude commissarissen zitten?
Dat is een keuze. Je kan ook bij de ondernemerskamer vragen als aandeelhouder om iemand wel meteen te schorsen. Ook dat is niet uitgesloten. Er gebeurt genoeg bij Ajax.
Dat is via de rechter, eigenlijk.
Maar dat is via de rechter. En ook, bedoel, volgens mij wordt er nu aan alle kanten, zowel bij bestuurscommissarissen als bij de aandeelhouders, bij de vereniging en bij de bestuursraad, gekeken naar elke mogelijkheid om toch het bestuur en commissaris te dwingen om het belang van Ajax centraal te zetten. Dus ja, dit soort routes zullen ook verkend worden.
Nou is het zo, Gerben. We hebben al nou meer minuten podcast aan Ajax besteed dan de club punt heeft gehaald dit jaar. Hoog over, wat is hier toch allemaal aan de hand en hoe gaat dit eindigen? Heb je een idee?
Ik weet niet hoe het eindigt. Het is ook echt aan anderen. Het belangrijkste is dat de spelers op het veld zonder gedoe kunnen functioneren. Daar is alles, daar moet alles voor gedaan worden. Maar je ziet hier dat je daarvoor toch een sterke organisatie nodig hebt die aan alle kanten de waarborgen die bij een voetbalvereniging beursgenoteerd moeten gelden, dat je daar heel strikt de naleving erop toeziet dat die worden nageleefd. En je ziet dat hier echt veel te lang heeft ontbroken. Scoutingrapporten die er niet zijn bij transfers, betalingen die niet zijn vastgelegd. Ja, ook andere partijen die worden getipt over of je wel een bod gaat doen en wanneer en hoe hoog. Ja, dit zijn echt basale kenmerken van een organisatie die totaal niet in controle is. Dus daar zal echt nog behoorlijk wat onderzoek moeten plaatsvinden van hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie is verantwoordelijk en met name de vraag hoe kan je in de toekomst voorkomen dat dit nog doorettert, want het ettert door. Er worden toezeggingen aan aandeelhouders gedaan dat alles wel gecontroleerd is en dat het goed bevonden is, terwijl het achteraf dan weer niet blijkt. De positie van de commissaris waar we het net over hadden, die zijn dan opeens weer vakant. Ja, kunnen die commissarissen allemaal wel benoemd worden? Of zijn er elementen uit hun verleden bij bestuur geld had, bij commissarissen geld had, die hen zouden moeten beletten om die positie in te nemen? Er zijn onzekerheden over onderzoeken die plaatsvinden. Ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk, als je betalingen doet aan zaakwaarnemers en spelers zonder dat je een vastlegging hebt, dat je als CFO ook redelijk in de knel kan komen. De accountant heeft een rol om op die integriteit daarvan toe te zien. Het spel is echt volledig op de wagen en het is echt niet makkelijk dit zomaar op te lossen. Het is geen magische formule van wat de Raad van Commissarissen ons doet geloven. Van joh, we moeten gewoon eenjaarlijks de Raad van Commissarissen zelf evalueren en we hebben meer voetbaltechnische kennis in ons midden nodig. Dat is niet de oplossing. Het gaat om een hele fundamentele aanpak in dit bedrijf. En toevallig kijkt de hele wereld mee, maar ja, dat is dan even pijnlijk, maar dat moet wel gebeuren.
Ja, dat is bijzonder toch, dat Ajax, denk ik, als je bestuurder bent bij Ajax, word je scherper gevolgd dan bestuurder bij Shell, zal ik maar zeggen, toch, denk ik. Dat blijft bijzonder.
Ja, maar Ajax is ook gewoon merk, reputatie. Ik bedoel, het kan in 90 minuten kan er heel iets anders met je product gebeuren. Je kan verliezen, je kan winnen. Dat is natuurlijk bij een andere onderneming als Shell, die boort olie en gas uit de grond en dat verkoopt altijd. Daar is de dynamiek veel minder. Dus de dynamiek maakt ook het merk mooi. Maakt dat mensen gaan kijken. Ik bedoel, ik ga niet bij een boorinstallatie kijken hoeveel liter eruit stroomt. Dat is niet echt interessant. Maar in het stadion is het super. En ja, vandaar ook dat iedereen dit interessant vindt te volgen. En hopelijk, ook als liefhebber van Ajax, kunnen ze uiteindelijk een eind maken aan ja, een langdurige periode van totale ja, niet compliant zijn, niet houden aan de waarborgen die moeten gelden. En reuring die dat geeft, die gewoon voor niemand goed is. En, maar ja, daar heb je wel mensen voor nodig die verantwoordelijkheid durven nemen. En mensen, ja, ik denk dat met mensen die in de historie dat langjarig hebben gedaan, dat niet nu heel erg gaat helpen. We gaan Jacques Zwart ook niet rechts buiten zetten om Ajax te redden op het veld. Soms dan moet het echt met nieuw elan en nieuwe mensen gebeuren. En ik hoop dat daar nu eindelijk ruimte voor komt.
Jacques Zwart heb ik laatst nog gezien. Boven de 80 voetbalt nog iedere week. Dus misschien dat hij nog een meerwaarde zou zijn. Denk je dat we het in deze podcast in de toekomst nog een keer over Ajax gaan hebben?
Ja, het is vanuit ons perspectief kijken naar als aandeelhouder is het gewoon interessant. Hoe vervelend het ook is. Je krijgt de rust niet terug door maar te negeren wat er gebeurt. Je krijgt de rust pas terug wanneer de onderste steen boven is. En ja, dit blijft ons ongetwijfeld bezighouden.
Ik begrijp het. Dat komt nog een keer langs, maar nu niet meer, want we zijn aan het einde gekomen. Dank voor het luisteren.
Tot zover de podcast van deze week. Hopelijk volgende week weer, want we proberen de wekelijkse frequentie erin te houden, Gerben. Als u zich abonneert, dan krijgt u altijd als eerste enkele belangrijke en interessante onderwerpen geduid. Dat kunt u doen door gewoon op het plusje of het vinkje te klikken in het programma dat u gebruikt. Weet u nog mensen die deze podcast interessant vinden, dan mag u het wat ons betreft gewoon doorvertellen. Dat is geen enkel probleem. Voor nu, Gerben, jij bedankt. Jij gaat zo door naar de AVA van KPN, de aandeelhoudersvergadering. Succes daarbij, we zullen het er ongetwijfeld nog over hebben. Luisteraars, u ook bedankt en hopelijk tot horens.